Brothers and sisters, we welcome you
this evening. We heten jullie vanavond welkom op de CES Hartvuuravond voor jongvolwassenen. Wij bevinden ons in het Marriott Center en in ringgebouwen en instituutsgebouwen in verschillende landen. Mijn naam is Robert Rowley en ik ben president van de Ring Brigham Young University 3. Wij verwelkomen zuster Julie B. Beck, algemeen ZV-presidente, en we zijn dankbaar dat haar man Ramon haar vanavond vergezeld. Straks zal zuster Beck als de spreekster van vanavond worden geïntroduceerd. We zijn dankbaar voor de aanwezigheid van ouderling Cecil O. Samuelson Jr., lid van het Eerste Quorum der 70 en president van de Brigham Young University, en zijn vrouw Sharon. Ouderling W. Rolf Kerr, emeritus lid van de 70 en commissaris van de kerkelijke onderwijsinstellingen. Zuster Susan W. Tanner, algemeen jonge vrouwenpresidenten met haar man John. Zuster Cheryl C. Land, algemeen jeugdwerkpresidenten met haar man John. Ouderling W. Grant Bangeter, emeritus lid van de 70, met zijn vrouw Jerry. We zijn vooral blij dat het echtpaar Bangeter er is, want zij zijn zuster Beck's ouders. Ouderling Russell T. Osgathorpe, gebied 70er toegewezen aan de ringen van de BYU, en zijn vrouw Lola. Gary K. Moore, bestuurder seminaries en instituten, met zijn vrouw Linnell. En Roger G. Christensen, assistent van de commissaris en secretaris van de Onderwijsraad en Raad van Beheer, met zijn vrouw Christine. Bovendien verwelkomen wij op het podium andere CES-bestuurders met hun vrouw, presidenten van studentenringen van BYU en Orem College met hun vrouw, en mijn eigen vrouw Catherine. Deze Hartvuuravond voor jongvolwassenen van studentenleeftijd wordt via de transsatelliet in het internet uitgezonden in Noord-Amerika en vele andere delen van de wereld, en wordt in verschillende talen vertolkt voor de uitzending en om elders verspreid te worden. Wij herinneren jullie eraan dat ouderling Russell M. Nelson van het Quorum der 12 Apostelen tijdens de CES Hartvuuravond van zondag 4 mei 2008 zal spreken. Shinji Inagi heeft op het orgel het preludium gespeeld en begeleid de samenzang. Wij nodigen de aanwezigen uit om als openingslofzang Komt gij kinderen van de Heer, lofzang 35, te zingen onder leiding van Ben Gardner, waarna het openingsgebed wordt uitgesproken door Thomas Beck. Na het openingsgebed zingt het instituutskoor uit Ephraim Hark All Ye Nations. Het koor staat onder leiding van Greg Booth en wordt begeleid door Sarah Grass.
Our Father in heaven, we are thankful.
Vader in de hemel, wij danken u voor deze prachtige Sabbatdag en de gelegenheid die we hebben om bij deze hartvuuravond aanwezig te zijn. Zegen ons dat we aandachtig mogen zijn en uit deze vergadering de boodschappen kunnen meebrengen, meenemen en toepassen in ons leven die we nodig hebben. We vragen u dat wij altijd het zoenoffer van uw Zoon Jezus Christus mogen indachtig zijn, het belang ervan. En altijd waardig mogen zijn om de Geest bij ons te hebben. En dat we ons mogen verlaten op de aanwijzingen van de Geest om goede beslissingen te nemen. Zegen ons bij het verloop van deze bijeenkomst. Dat we de boodschappen die we te horen krijgen en door de Geest voelen tot ons mogen nemen. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Na de toespraak van zuster Beck zingt het koor High on the Mountaintop. Ze staan dan onder leiding van Joe Scholes en worden begeleid door Anna Nielsen. Het slotgebed wordt vervolgens uitgesproken door Janie Dowes. Het is nu mijn voorrecht om de spreekster van vanavond te introduceren. Julie Bangerter Beck is in Salt Lake City geboren in Utah. Haar vroegste herinneringen gaan terug naar de tijd dat ze opgroeide in het zendingshuis in het centrum van São Paulo in Brazilië, waar ze in een zendelingensfeer leefde, omdat haar vader het zendingsgebied Brazilië presideerde. Toen ze op 9-jarige leeftijd terugkeerde naar Utah, sprak ze vloeiend Portugees en had ze een grote liefde voor het evangelie van Jezus Christus opgevat. Ze groeide met verscheidene nichten op in Granger in Utah en samen met haar 10 broers en zussen werden zij haar voornaamste sociale netwerk. Toen ze naar de middelbare school ging, verhuisde de familie naar Alpine, ook in Utah, waar haar ouders enkele jaren eerder een boerderij hadden gekocht. Na een jaar aan Dixie College maakte ze kennis met haar latere man, Ramon, die uit Alpine kwam. Op 28 december 1973 traden ze in de Salt Lake Temple in het huwelijk. Beiden studeerden aan de BYU en behaalden daar een graad. Sister Beck is in alle hulporganisaties van de kerk werkzaam geweest en bovendien in de scouting. Voorafgaand aan haar roeping als algemeen ZTV-president tijdens de afgelopen algemene aprilconferentie was ze eerste raadgeefster in het algemeen jonge vrouwenpresidium. Als onderdeel van haar taken is ze lid van de Kerkelijke Onderwijsraad en de Raad van Commissarissen van de Scholen en Universiteiten van de Kerk. Ze is tevens lid van de Raden voor de Welzijnszorg en het Permanente Studiefonds van de Kerk. Ze is moeder van 3 kinderen en grootmoeder van 10 kleinkinderen. Zuster Beck brengt het allerliefst haar tijd door met haar familie en in dienst van de Heer. Zuster Beck.
Dank u wel, president. Dank u wel, koor. De koorleden hebben ieder de verantwoordelijkheid aanvaard om als onderdeel van het koor 1 individueel doel te bereiken. En ik dank hen voor die persoonlijke voorbereiding. Ik vind het fijn om jullie toe te spreken. Jullie zijn een koninklijk geslacht, voor de schepping van de wereld uitverkoren, om in deze tijd belangrijk werk te verrichten. In mijn werk voor de kerk heb ik velen van jullie ontmoet en ik ben onder de indruk van jullie intelligentie en deugdzaamheid. In gedachten zie ik jullie die over de hele wereld bij elkaar zijn, van de Verenigde Staten, Mexico, Brazilië en andere landen in Zuid-Amerika, tot de Filipijnen, Japan, Korea en veel Europese landen. Ik heb jullie in de Dominicaanse Republiek in grote getalen bij elkaar zien komen. In het boek van Mormon staat dat als het opkomende geslacht, dat zijn jullie, zich tot het evangelie van Jezus Christus bekeert en zijn verbonden naleeft, het hele volk van de Heer een rooskleurige toekomst tegemoet gaat. Maar als het opkomende geslacht geen getuigenis ontvangt en zijn taken niet uitvoert, zullen ook de oudere en getrouwe mensen ontmoedigd raken. Bedankt voor het goede leven dat jullie leiden en de rooskleurige toekomst die jullie mij en zoveel anderen bieden. We zijn hier vanavond voornamelijk bij elkaar gekomen omdat we een getuigenis van het herstelde evangelie van Jezus Christus hebben. Zonder dat getuigenis zou het niet veel zin hebben om tot jullie te spreken. Ik weet dat jullie een sterk geloof in onze hemelse Vader, de Heiland en de hedendaagse profeten hebben. Anders zouden jullie hier nu niet zijn. Als we weten dat het herstelde evangelie waar is, aanvaarden we alles daarvan en niet slechts de gedeelten die ons goed uitkomen. Wij geloven in het plan van onze hemelse Vader en in alles wat de profeten en apostelen ons hebben bijgebracht. Ik weet dat als jullie je vanavond openstellen en met een gebed in je hart luisteren, de geest van enkele belangrijke leerlingen zal getuigen. Profeten en apostelen ons bijgebracht hebben. Ik weet dat als jullie je vanavond openstellen en met een gebed in je hart luisteren, de geest van enkele belangrijke leerlingen zou getuigen. Toen ik me afvroeg en tot de Heer bad wat ik vanavond tot jullie zou zeggen, moest ik steeds aan mijn 79 neven en nichten denken. Ik heb met ze gewandeld, met ze gezongen en naar hun getuigenis geluisterd. Ik hou van hen allemaal. Ik weet dat zij allemaal het verlangen hebben om iets goeds in de wereld tot stand te brengen en een zinvol leven te leiden. 22 van mijn 79 neven en nichten zijn jongvolwassenen, net als jullie. Van die 22 zijn er 11 op zending geweest, of nu op zending, en anderen zijn zich op een zending aan het voorbereiden. Sommigen bereiden zich op een huwelijk voor, en anderen zijn klaar met hun studie en proberen een plek in de maatschappij te veroveren. Ze hebben allemaal een opleiding voltooid of zijn met een opleiding bezig. Deze groep neven en nichten hebben bijzondere gaven en sommige van hen hebben te maken gehad met ziekte, ongelukken en ellende. Omdat ik weet dat mijn neven en nichten veel met jullie gemeen hebben, heb ik deze toespraak met hen in gedachten voorbereid. Als ik aan hen denk, denk ik aan jullie. Jullie hebben allemaal met dezelfde omstandigheden te maken of te maken gehad als mijn neven en nichten. Ik heb gestreefd naar de inspiratie om hen met enkele van hun vragen te helpen. En daarbij hoop ik ook jullie te kunnen helpen. Ik nodig jullie allemaal uit om vanavond deel van onze familie uit te maken. Ik spreek jullie toe als een liefdevolle, zorgzame tante. De achtergrond van deze toespraak is het verhaal van Abraham. en de zegeningen die hij van de Heer kreeg. De profeet Abraham heeft dezelfde levensfase doorgemaakt als jullie. We lezen daarover in de parel van grote waarde. In het land der Galdeeën, in de woonplaats van mijn vader, zag ik Abraham dat het voor mij nodig was een andere woonplaats te verkrijgen. Abraham was op het punt gekomen om op zichzelf te gaan wonen en zijn leven als volwassene te beginnen. Hij zei dat hij een navolger van gerechtigheid was, naar grotere kennis verlangde en een vader van vele naties wilde zijn, een vredevorst. Hij wist dat er groter geluk en meer vrede en rust voor hem was weggelegd dan hij op dat moment ervaarde. Hij verlangde er oprecht naar. De Heer zei tegen Abraham: ik zal van u een grote natie maken en ik zal u bovenmatig zegenen en uw naam groot maken onder alle naties. En gij zult een zegen zijn voor uw nakomelingen na u, zodat zij deze bediening en dit priesterschap in hun handen naar alle naties zullen brengen. En ik zal hen zegenen door uw naam. Want allen die dit evangelie aanvaarden, zullen naar uw naam worden genoemd. En zullen tot uw nakomelingen worden gerekend. En zullen zich verheffen en u als vader prijzen. En ik zal hen zegenen die u zegenen. En hen vervloeken die u vervloeken. En in u en uw nakomelingen zullen alle geslachten der aarde worden gezegend. Ja, met de zegeningen van het evangelie, die de zegeningen van het heil zijn, ja, van het eeuwige leven. Dat verbond werd bij monden van Joseph Smith aan ons bevestigd in afdeling 132 van de Leren Verbonden. Die zegeningen van groter geluk, vrede en rust zijn de zegeningen die ieder van ons krijgt als hij verbonden sluit in de heilige tempel en een eeuwige zin sticht. Je patriarchale zegen geeft inzicht in je afstammingslijn van Abraham. Leiders van de kerk spreken vaak tot jongvolwassenen over die zegeningen. De zegeningen die alleen in een eeuwige zin te vinden zijn. Jullie weten allemaal dat je toekomstige geluk, je eeuwige vooruitgang en de groei van het koninkrijk van de Heer op aarde mede afhankelijk zijn van de vorming van een sterk en gelukkig eeuwige zin. Als getrouwe heilige de laatste dagen van het opkomende geslacht hebben de meesten van jullie een getuigenis van je verantwoordelijkheid om te trouwen en een gezin te stichten. Jullie weten dat je als alleenstaande niet de volledige zegeningen van Abraham kunt ontvangen, maar de meesten van jullie zullen niet morgen al naar het huwelijk treden. In feite weten velen van jullie niet eens met wie je gaat trouwen. Dus als we spreken over jullie verantwoordelijkheid om te trouwen, wekken we misschien gevoelens van frustratie op, omdat dit belangrijke onderdeel van je eeuwige vooruitgang nu geen deel van je agenda uitmaakt. Het doet me denken aan een ervaring die mijn man had toen hij in het basketbalteam van de middelbare school speelde. Ze hadden zich goed op de wedstrijd voorbereid en ze waren op weg naar de sportzaal van de tegenstander. Ze waren lichamelijk en geestelijk voorbereid om hun tegenstander te verslaan. Ze bevonden zich in de kleedkamer en de coach had hen net aangemoedigd. Ze liepen over van energie en vertrouwen toen ze naar de deur renden die naar het speelveld leidde, maar die zat op slot. De spelers botsten op elkaar en tegen de deur. En voordat de wedstrijd begon, stroomde hun energie in de kleedkamer weg. Dat gebeurt volgens mij soms met jullie, als wij het over huwelijk en gezin spreken.
We moedigen
jullie aan om enthousiast te worden over de mogelijkheden. Maar jullie krijgen misschien het gevoel dat je tegen een afgesloten deur staat te duwen. Je hoeft geen leven van wachten en twijfel te leiden. Je hoeft de impulsen en het enthousiasme dat je nu hebt niet kwijt te raken. De Heer heeft die nodig voor de opbouw van zijn koninkrijk. Dus laten we ons concentreren op zaken die je nu kunt doen. Die zaken kunnen de sleutel zijn om de deur te openen die naar de zegeningen van Abraham leidt. Het zijn anderen dienen, het evangelie verkondigen, tempelwerk en familiehistorisch onderzoek, je op de toekomst voorbereiden. Door al deze activiteiten wordt de Heilige Geest uitgenodigd om je metgezel te zijn. Dergelijke activiteiten zorgen er ook voor dat je op de juiste plaats bent, de juiste dingen doet, met de juiste mensen omgaat en een discipel van Jezus Christus bent. Als je met je leeftijdsgenoten aan deze activiteiten deelneemt, zul je vriendschappen sluiten en wellicht iemand vinden met wie je in de tempel kunt trouwen en een eeuwige gezin kunt stichten. Laten we het eerst eens hebben over anderen dienen. Je jaren als tiener en jongvolwassenen zijn meestal jaren van eigen belang. Je moet zoveel beslissingen nemen en het is gemakkelijk om voornamelijk met jezelf bezig te zijn. Het eerste waar ik als bezorgde tante zou willen adviseren is om jezelf weg te cijferen. Wellicht kun je aan minder activiteiten deelnemen die alleen op amusement zijn gericht en manieren vinden om het leven van een ander wat aangenamer te maken. De snelste manier om vriendschap te sluiten, geluk te vinden, dankbaar te zijn en de geest bij je te hebben, is om op je knieën te gaan en de Heer te vragen: wie heeft vandaag mijn hulp nodig? En bied vervolgens hulp. Nog niet zo lang geleden zag ik een film over twee jongvolwassen mannen die in de 19e eeuw in Engeland woonden. Zij stelden de vraag: wie heeft mijn hulp nodig? Ze hadden het verschrikkelijke kwaad van de slavenhandel gezien en ze dachten dat zij de wereld konden verbeteren door de slavenhandel af te schaffen. Dat leek een onmogelijk dienstbetoonproject. Dat zou betekenen dat ze de hele economie van hun land zouden moeten veranderen. En dan heb ik het nog niet eens over de maatschappelijke en morele wetten. Maar deze mannen zeiden: wij kunnen het. Ze kwamen tot de conclusie dat ze te jong waren om te begrijpen dat het onmogelijk was. Het duurde een tijd voordat ze dit project konden afronden, maar uiteindelijk hebben ze de mensheid een dienst bewezen. Tegenwoordig zijn er in ieder land op aarde belangrijke goede doelen die jullie energie en visie kunnen gebruiken. Over de hele wereld zijn er steden en parken die opgeknapt moeten worden. Er moeten scholen en weeshuizen worden opgebouwd en van vrijwilligers voorzien. Overheidsinstellingen hebben hulp nodig om juiste beginselen te volgen. Jullie hebben de geestelijke, emotionele en lichamelijke kracht om dergelijke doelen te bereiken. Er zijn in de geschiedenis veel belangrijke dingen door jonge mensen tot stand gebracht. Jullie kunnen individueel dienen of onder gebed samenwerken in je roeping met groepen, alleenstaande, wijk- of instituutsgroepen en in de ZHV en de priesterschapsforums. Dan zouden jullie een goede invloed op de wereld uitoefenen. Het meeste vrijwilligerswerk is dicht bij huis te vinden, in je familie en in de wijk. Jullie zijn nu oud genoeg en volwassen genoeg om initiatieven te nemen en dergelijke activiteiten te organiseren. Je weet ook hoe je antwoord op je gebed kunt krijgen om te weten te komen wat de Heer van je verwacht. Als jij je met anderen bezighoudt, zal de Geest bij je zijn om je bij alle belangrijke beslissingen te leiden, want de Geest is altijd aanwezig bij rechtschapen dienstbaarheid. Je zult geen moeite hebben om vrijwilligerswerk te vinden. Als je samen met je leeftijdsgenoten dienstbaar maakt, zul je goede vriendschapsbanden smeden en zinvolle sociale contacten onderhouden. En omdat je meer mensen leert kennen en je vriendenkring zich uitbreidt, heb je meer kans dat je een huwelijkspartner vindt en een eeuwige huwelijk kunt beginnen. Ten tweede, het evangelie verkondigen. Deze wereld is vol mensen die het goede nieuws van het evangelie nog niet kennen. Jullie zijn een bijzonder goed voorbereide groep die rechtschapenheid en waarheid over de aarde kan verspreiden. Sommigen van jullie bevinden zich onder de eerste zendelingen die Predik mijn evangelie gebruikten. Met dat in gedachten moeten zij die zich nu op een zending voorbereiden enkele van de best gekwalificeerde zendelingen zijn die de wereld ooit heeft gekend. Zij die zich op een zending voorbereiden, bevinden zich in een betere positie dan enige andere generatie om vanaf de eerste dag van een zending productief te zijn. Vanwege de mogelijkheden die je nu al hebt, zul je goed voorbereid zijn. Je behoort te weten hoe je in aanmerking komt voor de hulp van de Geest. En zij die weten hoe ze dagelijks hard moeten werken, zijn veel gelukkiger tijdens hun zending. Ik heb bijzonder genoten van de brieven die ik van neven en nichten kreeg over de unieke uitdagingen en mogelijkheden op hun zending. Hun brieven lopen over van levenskracht en vreugde. Ze schrijven over hun zending alsof ze het grootste avontuur van hun leven beleven. Na een zending mag dat enthousiasme om het evangelie te verkondigen niet verdwijnen. En jullie, geweldige zendelingen, zouden die vaardigheden toch ook niet aan de kant willen zetten. Omdat jullie ongehuwd zijn en niet de verantwoordelijkheid voor een gezin hebben, zijn jullie uitstekend in staat om het evangelie te blijven verkondigen. Jullie hebben allemaal wel vrienden of familieleden die nog geen lid van de kerk zijn en God nog niet goed kennen. Bijna iedere wijk en gemeente in de kerk heeft een lijst met mensen die om de een of andere reden niet meer naar de avondmaalsdienst komen om hun doopverband te hernieuwen. Jullie hulp is essentieel om hen terug te brengen. In jullie roeping, als vriend of als persoon, kunnen jullie een actieve rol spelen in het verkondigen van het evangelie en het heractiveren van hen die zijn afgedwaald. Ik zag een voorbeeld van dergelijk zendingswerk toen ik als meisje in Brazilië woonde, waar mijn vader zendingspresident was. Enkele weken nadat een van de Braziliaanse zusters haar zending had afgerond, vertelde ze mijn vader dat ze weinig hoop op een Mormoons gezin had, omdat er bij haar in de stad geen mannen van de kerk waren met wie ze zou kunnen trouwen. Haar zendingspresident zei: "Je bent net van zending thuisgekomen, waar je mensen hebt onderwezen en het evangelie hebt bekeerd. Was je een goede zendelinge?" "Ja," antwoordde ze. "Heb je nog steeds de vaardigheden en de geest om het evangelie te verkondigen?" "Ja," bevestigde ze. "Dan raad ik je aan om terug naar je stad te gaan. Ga naar gelegenheden waar goede jonge mensen komen. Ga op zoek naar een man die eruit ziet als een zendeling of een toekomstige bisschop. Sluit vriendschap met hem, vertel hem over het evangelie en bekeer hem. Dan vind je misschien een man met wie je kunt trouwen," zei hij. Ze ontmoette een man in haar stad. Ze sloot vriendschap met hem, vertelde hem over het evangelie en hij liet zich dopen. Hun liefdesband verdiepte zich en ze trouwden in de tempel. Hij werd inderdaad bisschop, maar ook kringpresident, zendingspresident en tempelpresident. Nu beweer ik niet dat dit een toverformule is om een huwelijkspartner te vinden. Vergeet niet dat de profeten ons herhaaldelijk hebben geadviseerd om een huwelijkspartner uitsluitend onder de goede leden van de kerk te zoeken. Ik vertel het verhaal om aan te geven dat je, als je na je zending het evangelie blijft verkondigen, goede vriendschappen kunt sluiten met mensen die de zegeningen van het evangelie kunnen aanvaarden. En dat die nieuwe leden dan deel uitmaken van de groep mogelijke huwelijkspartners. Als jullie je onder gebed in je roeping organiseren, groepen alleenstaande, wijk- of instituutsgroepen en in de ZFV en de priesterschapscorums, dan zouden jullie onder toezicht van de priesterschapsleiders zendingsactiviteiten kunnen organiseren en uitvoeren. Jullie zijn nu oud en volwassen genoeg om initiatieven te nemen en dergelijke activiteiten te organiseren. De kerk heeft jullie energie nodig in dit belangrijke werk. Veel kinderen van onze Hemelse Vader hebben de boodschap van het evangelie nodig, omdat ze de waarheid nog niet kennen. Jullie hebben de vaardigheden en het getuigenis om het evangelie te verkondigen. Jullie hebben de vaardigheden en het getuigenis om het werk van de Heer te verrichten. Je weet ook hoe je antwoord op gebed kunt krijgen, om te weten te komen wat de Heer van je verwacht. Als je het evangelie verkondigt, zal de Geest bij je zijn om je bij alle belangrijke beslissingen te leiden. Want de Geest is altijd bij ons als we de waarheid verkondigen en daarvan getuigen. Als je leeftijdsgenoten over het evangelie vertelt, zul je goede vriendschapsbanden smeden en zinvolle sociale contacten onderhouden. En omdat je vrienden en kennissenkring uitbreidt en de Geest bij je is, heb je meer kans dat je een huwelijkspartner vindt en een eeuwig gezin kunt stichten. Ten derde, tempelwerk en familiegeschiedenis verrichten. Jullie zijn een uitstekend voorbereide groep om tempelwerk en familiehistorisch onderzoek te doen. Als jonge man en jonge vrouw had je de opdracht om aan je plicht tegen God en je persoonlijke vooruitgang te werken. Jullie weten vast nog wel dat er een plaatje van de tempel opstond. Dat komt omdat het eerste presidium de tempel als het symbool voor de jongeren van de kerk heeft gekozen. Zusters, als jullie je medaillon hebben ontvangen, is de tempel dan nog steeds een symbool in je leven? Zijn je ogen nog op de tempel gericht? Mannen, kunnen jullie hetzelfde zeggen? Jullie weten dat veel mensen in de loop der eeuwen zonder kennis van het evangelie zijn gestorven. Die mensen zijn je naaste of verre familieleden. Ze wachten op jou om het noodzakelijke familiehistorische onderzoek te doen, zodat jullie families verbonden kunnen worden en de verlossende verordeningen voor hen kunnen worden verricht. Familiehistorisch onderzoek en tempelwerk hebben veel aan de huidige technologie. Het is duidelijk dat jullie een bijzonder voorbereide generatie zijn met het technologische talent om dit werk te verrichten. Mijn oma Bengerter had een groot getuigenis van dit werk en begreep hoe belangrijk het is. Toen ze vele jaren geleden 25.000 namen van haar familie aan het verzamelen was, moest ze iedere naam met de hand op formulieren invullen. Ze zou zo dankbaar geweest zijn voor een computerprogramma waarmee ze nauwkeuriger en productiever had kunnen zijn. Nu zijn er honderden getalenteerde jonge mensen in haar nageslacht die in staat zijn om haar aan deze kant van de sluier te helpen. Je familie heeft je hulp nodig. Je wijk of gemeente heeft bij dit belangrijke werk je hulp nodig. In de meeste tempels over de hele wereld is het niet druk genoeg. De Heer heeft beloofd dat Hij in jullie hart de belofte zou planten die aan de vaderen zijn gegeven. En dat jullie hart zich tot de vaderen zou wenden, zodat de aarde bij zijn komst niet volledig zou worden verwoest. Jullie technische vaardigheden zijn ten dele een vervulling van deze profetie. En ik hoop dat jullie aanvoelen hoe dringend dit werk is. Jullie zijn in deze bedeling geboren om tempelwerk en familiehistorisch onderzoek te verrichten. Jullie zullen ook zegeningen ontvangen als je deelneemt aan tempelwerk en familiehistorisch onderzoek. Een ervan is dat je in aanmerking kunt komen voor een tempelaanbeveling, waaruit blijkt dat je in de ogen van de Heer alle geboden onderhoudt. Een tempelaanbeveling is eigenlijk een symbool van gehoorzaamheid. Als je met je leeftijdsgenoten aan dit werk bijdraagt, weet je ook dat zij de geboden naleven. Uit een veelverteld familieverhaal blijkt hoe belangrijk een tempelbeveling is. Toen een van mijn zussen jong volwassen was, danste ze op een avond met een man die ze wel wat beter wilde leren kennen. Toen ze thuis kwam, vertelde ze mijn moeder over hem. Mijn moeder was sceptisch en zei dat het onmogelijk was om te weten of een man goed was door alleen maar met hem te dansen. Mijn zus antwoordde, hij heeft een tempelaanbeveling, dus hij moet wel vrij goed zijn. Mijn moeder vroeg, hoe weet je dat hij een tempelaanbeveling heeft? Heb je hem tijdens het dansen gevraagd? Zeg, heb je eigenlijk wel een aanbeveling? Mijn zus lachte en zei, nee, maar hij zei dat hij morgen met een oude collega van zijn zending naar de tempel zou gaan. En daar heeft hij een aanbeveling voor nodig. Welbewust vroeg mijn moeder, waarom is het zo belangrijk om dat te weten? Mijn zus antwoordde, nou als ik weet dat een man een tempelaanbeveling heeft, weet ik dat hij het woord van wijsheid naleeft. Weet ik dat hij tiende betaalt, weet ik dat hij naar de kerk gaat, dat hij zijn priesterschap eert. Weet ik dat hij de leiders van de kerk steunt en weet ik dat hij een getuigenis van onze hemelse Vader en Jezus Christus heeft. Als ik weet dat een man een tempelaanbeveling heeft, hoef ik veel vragen al niet meer te stellen. Ik wil graag beginnen met een aanbeveling als basis voor iedere relatie en dan zien we wel verder. Het eerste presidium heeft onlangs instructies geschreven over de richtlijnen, om de richtlijnen te verduidelijken wat betreft de tempelaanbeveling en de eigen begiftiging. In de instructies werd herhaald dat de begiftiging behalve een voorrecht ook een serieuze aangelegenheid is. Daarom wordt het voorrecht alleen verleend aan wie voldoende voorbereid is en geestelijk volwassen is om de verbonden die men aangaat na te leven. Er werd ook in bevestigd dat alleenstaande leden die begin 20 of jonger zijn en geen zendingsoproep hebben ontvangen of niet op het punt staan een tempelhuwelijk te sluiten, nog geen tempelaanbeveling voor hun eigen begiftiging kunnen krijgen. Ieder lid van 12 of ouder kan evenwel een aanbeveling voor beperkte toegang krijgen om zich voor de doden te laten dopen. Wie van jullie momenteel een tempelaanbeveling niet waardig is, moet zich samen met de bisschop of gemeentepresident voorbereiden om zo snel mogelijk voor een aanbeveling in aanmerking te komen. Ga alsjeblieft niet zonder dit belangrijke document door het leven. Ik getuig van de werkelijkheid van de verzoening en dat we na bekering vergeving van onze zonden kunnen ontvangen. Jullie kunnen en moeten ervoor zorgen dat de tempel het erg druk heeft. Tempelwerk en familiegeschiedenis is jullie werk. Veel hangt van jullie af. De kerk heeft jullie energie nodig in dit belangrijke werk. Jullie zijn degene die met je energie en vaardigheden veel tot stand kunnen brengen. Als je tempelwerk en familiehistorisch onderzoek doet, zul je de geest bij je hebben om je te troosten in je moeilijkheden en je te leiden bij alle belangrijke beslissingen die je moet nemen. Als je aan het werk deelneemt, in je wijk, in instituutsgroepen, in de ZFV en in de priesterschapsforum, zul je goede vriendschapsbanden smeden en zinvolle sociale contacten onderhouden. En omdat je vrienden en kenniskring zich uitbreidt en geest bij je is, heb je meer kans dat je een huwelijkspartner vindt en een eeuwig gezin kunt stichten. Ten vierde, je op de toekomst voorbereiden. Jullie bevinden je in een unieke levensfase. Jullie moeten je voorbereiden op de toekomstige rollen en taken. Deze levensfase is eenmalig. Geniet ervan. Normaal gesproken zullen de meesten van jullie trouwen. Jullie zullen ouders worden. Jullie zullen leiders en leerkrachten in de kerk worden. Jullie zullen werknemers en werkgevers worden. Zijn jullie op die taken aan het voorbereiden? Uiteraard zijn velen van jullie met een opleiding bezig. Hedendaagse profeten hebben herhaaldelijk gezegd dat jullie zoveel mogelijk moeten leren. Jullie leven in een wereld die steeds technischer en intellectueler wordt. Met een opleiding kun je bijdragen aan de opbouw van het Koninkrijk van God en kun je het onderhoud van je toekomstige gezin voorzien. Omdat een opleiding voor het opkomende geslacht zo belangrijk is het permanent studiefonds opgericht, waardoor ruim 30.000 jonge mensen over de hele wereld worden geholpen. De kerk heeft ook veel middelen in geïnvesteerd in het instituut over de hele wereld en in geweldige scholen en universiteiten van de kerk. Ik hoop dat jullie gehoor zullen geven aan de profetische raad om een zo goed mogelijke opleiding te volgen. Het is waar dat je beter in staat zult zijn om in de kerk werkzaam te zijn en het koninkrijk van de Heer op te bouwen als je een goede baan hebt. Ouders zullen betere ouders zijn als ze zijn opgeleid en weten hoe ze op verstandige wijze gezinsproblemen kunnen oplossen en het gezin kunnen leiden. Sommigen van jullie vragen je af of je wilt trouwen en een gezin stichten of dat je voor je carrière wilt kiezen. Jullie zijn intelligent en getalenteerd en je hebt mogelijkheden die je grootmoeders nooit hebben gehad. De kans om diploma's te halen en een plaats in de maatschappij te veroveren is nog nooit zo groot geweest. Maar ik hoop dat jullie die beslissingen zullen nemen met de zegeningen van Abraham in gedachten. Zusters van de kerk moeten begrijpen dat ze, ongeacht het aantal andere mensen die ze kunnen inschakelen, om ze thuis en met hun kinderen te helpen, hun rol als voornaamste verzorgster en leerkracht in het gezin niet kunnen delegeren. Een rechtschapen moeder gebruikt al haar reserves om in de behoeften van haar gezin te voorzien. Als dochter van God die verbonden met hem heeft gesloten, heeft een ieder van jullie de wezenlijke en essentiële verantwoordelijkheid om de rol van de vrouw in het plan van God te vervullen. En ieder van jullie heeft de keuzevrijheid om nederig en onder gebed te kiezen hoe je je carrière mogelijkheden wilt aanpakken. Elke keuze heeft een gevolg. Je kunt niet alles hebben en doen. Je moet kiezen met eeuwige prioriteiten in gedachten. Ik hoop dat jullie begrijpen dat de aantrekkingskracht van veel carrières niet meer dan schone schijn is. Iedere vorm van werkgelegenheid heeft zijn eigen moeilijkheden. Veel keuzes die in de huidige wereld beschikbaar zijn, wedijveren met eeuwige doelen en taken. Veel keuzes kunnen je ertoe aanzetten om het krijgen van kinderen uit te stellen of te beperken. Veel keuzes kunnen je beroven van de belangrijke tijd en energie die nodig is om voor je man en kinderen te zorgen en je taken in het koninkrijk van de Heer te vervullen. Het is een zaak tussen jou en de Heer. Hij kent de verlangens van je hart en is op de hoogte van jouw unieke situatie. Ontwikkelen jullie in deze voorbereidingstijd de juiste eigenschappen? En ga je daar ook naar op zoek in een eeuwige partner? Enige tijd geleden heeft president Gordon B. Hinckley gezegd: het meisje met wie je trouwt zal met jou een groot risico nemen. Zij zal de jonge man met wie zij trouwt alles geven. Hij zal voor een groot deel de rest van haar leven bepalen. Mannen, worden jullie de soort persoon die aan een meisje kan vragen om met jou een risico te nemen? En vrouwen, dat kan ook aan jullie gevraagd worden. De man met wie jou trouwt, neemt ook een risico. In afdeling 25 van de Lerenverbonden geeft de Heer de vrouw de goede raad om een troost te zijn voor uw echtgenoot met vertroostende woorden in de geest van zachtmoedigheid. Zijn jullie zo'n vrouw? De man met wie je trouwt zal voornamelijk gelukkig zijn door jouw invloed op zijn geluk. Sommigen van jullie hebben al iemand gevonden tot wie je aangetrokken voelt, met wie je veel gemeen hebt en die bewonderenswaardige eigenschap heeft. Maar misschien ben je bang om een verbintenis aan te gaan, omdat je je afvraagt of je morgen, volgende week of volgend jaar iemand ontmoet die nog idealer is. Omdat deze beslissing zo belangrijk is, maken velen van jullie je ongerust of je wel de juiste keuze maakt. De voorbeelden in films en boeken over de manier om een partner te vinden zijn niet erg nuttig. Ze schilderen deze keuze vaak af als een toevallige gebeurtenis of lotsbestelling. Een magisch evenement. Deze romantische verhalen worden over het algemeen irrationeel weergegeven alsof de juiste partner ogenblikkelijk ontdekt wordt. Over zogenaamde soulmates heeft president Spencer Kimball gezegd: het is een illusie dat er voor iedereen maar één geschikte partner is. Hoewel iedere jonge man en jonge vrouw ijverig en met een gebed in het hart naar een partner zoekt met wie hij of zij een prachtig en verenigbaar leven kan leiden, is het zeker dat bijna iedere goede man en goede vrouw een gelukkig en succesvol huwelijk kunnen hebben als ze allebei bereid zijn om daar de prijs voor te betalen. De profeten hebben geïnspireerde richtlijnen gegeven aan de hand waarvan je een huwelijkspartner kunt vinden. President F. Tef Benson heeft enkele eigenschappen opgeschreven waar mannen op moeten letten als ze een vrouw zoeken. Laten we naar hem luisteren.
Wel nu, broeders, verwacht geen volmaaktheid in uw keuze van een vrouw. Wees niet zo kieskeurig dat u haar belangrijkste eigenschappen over het hoofd ziet, zoals een sterk getuigenis, het naleven van de beginselen van het evangelie, het scheppen van een goede sfeer thuis, haar verlangen om een goede moeder in Zion te zijn en haar steun aan u in uw priesterschapstaken. Het volgende is een goede maatstaf om te bepalen of iemand al dan niet de juiste persoon voor u is. Hebt u in haar aanwezigheid de edelste gedachten? Verlangt u ernaar goede daden te verrichten? Zou u beter willen zijn dan u nu bent?
Dat is president Benson. Laten we nu naar de raad van president Hinckley aan de vrouwen luisteren.
U hoopt die volmaakte man te vinden. Ik heb nog nooit een volmaakte man gezien.
Aim high.
Stel hoge doelen. Maar niet zo hoog dat ze onbereikbaar zijn. Het gaat er eigenlijk om dat hij van u houdt. Dat hij u respecteert. Dat hij u waardeert. Dat hij u volledig trouw is. Dat hij u vrijheid van meningsuiting geeft. En u uw eigen talenten laat ontwikkelen. Hij zal niet volmaakt zijn. Maar als hij vriendelijk en zorgzaam is, als hij hard werkt om in uw onderhoud te voorzien, als hij eerlijk en gelovig is, dan is de kans op succes en geluk erg groot.
Dank u, president Hinckley. Dus wil ik jullie vragen, als je morgen zou trouwen, zou je dan zijn voorbereid om een goede huwelijkspartner te zijn? Zou je karaktereigenschappen meenemen, waardoor je een goede partner zou zijn? Kun je goed communiceren? Kun je problemen oplossen? Heb je de vaardigheden om thuis een verzorgende sfeer te creëren? Heb je voldoende geloof, hoop en liefde om een huwelijk aan te gaan dat zal overleven en bloeien? Mannen, als jullie tante die openlijk met jullie praat, hoop ik dat jullie begrijpen dat er geen goede vrouw bestaat die gecharmeerd is van vuile was, akelige gewoonten of een slonzig uiterlijk. Ja, een rechtschapen vrouw zal van je houden omdat er in je verstand en hart zit, maar ze zal goede manieren en hoffelijkheid bijzonder waarderen. Jullie moeten ook weten dat er geen partner is die opgewekt enige vorm van zelfzucht over het hoofd zal zien. En bedenk dat er geen rechtschapen dochters van God zijn die gewillig accepteren dat de jonge mannen met wie ze uitgaan en trouwen zich met de enige vorm van pornografie bezighouden. En als een jonge vrouw maar enige verdenking heeft dat de jonge man die ze aardig vindt zich met pornografie bezighoudt, zou ik haar vertellen dat ze dat als een signaal moet beschouwen dat je de relatie moet beëindigen. Dit is de tijd om rechtschapen, gewoonte, respect en christelijke eigenschappen te ontwikkelen die het toekomstige huwelijk en gezin tot zegen zullen zijn. Vrouwen, als je tante die van je houdt, wil ik zeggen dat er geen sprookjesprins bestaat die met genoegen, vuile of onaangename gewoonte of een onverzorgd uiterlijk accepteert. Ja, een rechtschapen man zal van je houden omdat er in je verstand en hart zit. Maar hij zal nog veel dankbaarder zijn voor een vrouw die reinheid en lieflijkheid in zichzelf en haar omgeving op prijs stelt. Rechtschapen mannen worden aangetrokken door vrouwen die iets uitstralen. En er is geen rechtschapen priesterschapsdrager die gewillig toestaat dat zijn vrouw zich met pornografie bezighoudt. En hij zal het ook niet waarderen als zij haar lichaamsvormen aan andere mannen toont door strakke of ongepaste kleding te dragen of door de manier waarop ze zich gedraagt. En ik heb nog nooit een man ontmoet die het leuk vindt als zijn vrouw zich vreselijk aanstelt of woedeuitbarstingen heeft. Er is geen partner die opgewekt enige vorm van zelfzucht over het hoofd ziet. Dit is de tijd om rechtschapen, gewoonte, respect en christelijke eigenschappen als vriendelijkheid en langmoedigheid te ontwikkelen die je toekomstig huwelijk en gezin tot zegen zullen zijn. Begrijp goed wat ik zojuist heb gezegd. Ik wil dat jullie beseffen dat je onvolmaaktheden en zwakheden in je huwelijk meeneemt en dat ze in die omstandigheden alleen maar versterkt worden. Tenzij je vandaag in het huwelijk treedt, heb je nog steeds de tijd om slechte gewoonten af te leren en goede gewoonten en eigenschappen te ontwikkelen die je huwelijk en gezin tot zegen zullen zijn. President Thomas S. Monson heeft gezegd: het is nuttig om naar de toekomst te kijken en je op toekomstige beslissingen voor te bereiden. De meeste van jullie zullen ook ouders worden die een rechtschapen thuis voor het gezin scheppen. Toen ik jong was, leerde mijn moeder mij dat ik als alleenstaande voor één leven en één kamer moest leren zorgen, zodat ik voorbereid zou zijn om later voor meerdere levens en kamers te zorgen. In de leren verbonden geeft de Heer aan hoe een gezin waar de geest vertoeft eruit moet zien. Het moet een huis van gebed, een huis van vasten en een huis van geloof zijn. Het moet een huis zijn waar de geest van de Heer kan vertoeven, waar niets onreins wordt toegestaan, waar woorden van wijsheid uit de beste boeken, waaronder de schriften, worden geleerd. Dat roept de volgende vraag op. Is het huis of de kamer waar je nu woont zo'n huis? Bid je, vast je en lees je de schriften in je kamer? Leef je in een geordende ruimte of in een troep? Laat je toe wat onrein is, in de vorm van films, boeken of het internet? Vul je de ruimte met opbouwende zaken, met de beste dingen? Is je huidige woonruimte een plek waar de geest van de Heer kan vertoeven? Ook zijn er enkele belangrijke vaardigheden die je moet ontwikkelen, waardoor je een goede vader of moeder kunt worden en een gelukkig gezin kunt stichten. Die vaardigheden zijn koken, schoonmaken en repareren. Een verstandig financieel beleid is ook van wezenlijk belang voor een gelukkig huwelijk. Dat houdt ook in dat je je studielening netjes aflost. President Hinckley heeft gezegd: niets zal grotere spanning in een huwelijk teweeg brengen dan verpletterende schulden. Een goede voorbereiding op het huwelijk en het gezin omvat goede financiële gewoonten en gebruiken, zodat jij en je partner na het huwelijk zonder enorme financiële lasten aan jullie gezamenlijke leven kunnen beginnen. Jullie zijn nu volwassen en je weet hoe je aan jezelf rekenschap kunt afleggen. Ik hoop dat jullie deze waardevolle gave van tijd goed zullen gebruiken om je op de toekomst voor te bereiden. Als je je goed op die toekomstige rollen en taken voorbereidt, zal de geest je leiden bij die belangrijke beslissingen. Als je je voorbereidt op je toekomst, ben je veel beter in staat de vriendschappen te sluiten, waardoor je iemand kunt vinden om in de tempel mee te trouwen en een eeuwig gezin te stichten. Mijn dierbare neven, nichten en familie, vrienden, nu wil ik graag zeggen dat ik jullie lief heb en vertrouw. Veel hangt van jullie af. Jullie zijn herhaaldelijk onderricht in je verantwoordelijkheid om naar de zegeningen van Abraham te streven, die de vorming van een eeuwige zin omvatten. Ik verzoek jullie dringend om het huwelijk en het krijgen van kinderen niet onnodig uit te stellen. Heldhaftige geestkinderen wachten op jullie om in een gelukkig, verzegeld gezin te worden geboren. Jullie bevinden je in de tijd van het leven dat je naar de zegeningen van Abraham dient te streven. Als je het huwelijk uitstelt om eerst andere doelen te bereiken, hoe belangrijk dat volgens de wereld ook mag zijn, word je steeds kwetsbaarder voor seksuele overtredingen, waardoor je die zegeningen volledig kunt mislopen. Stel jezelf niet bloot aan verleidingen door deze natuurlijke en belangrijke stap in je eeuwige vooruitgang uit te stellen. Als je op het punt komt om te beslissen met wie je wilt trouwen, heb je vooral geloof nodig. Als je wacht om eerst andere doelen na te streven, zoals een opleiding, meer geld of andere materiële zaken, stel je ook de beloofde zegeningen uit. Ik heb vanavond tot jullie gesproken, als een tante die jullie lief heeft. Jullie eigen tantes en ooms hebben je waarschijnlijk ook wel advies gegeven. Ik weet zeker dat je priesterschapsleiders, leerkrachten en adviseurs ook met jullie toekomst begaan zijn. Ik hoop dat jullie in deze belangrijke levensfase ook goed zullen luisteren naar rechtschapen ouders, die voor eeuwig verantwoordelijk zijn voor jullie welzijn. President Monson heeft gezegd, wat betreft de belangrijke beslissing met wie je zult trouwen, moedig ik jullie aan om de hulp van je ouders in te roepen. Neem de tijd om met ze te praten, want zij zullen je niet in de steek laten. Ze hebben je bijzonder lief en willen voor hun dierbare dochter of dappere zoon het beste voor dit leven en de essentiële belofte van de eeuwigheid. Ik heb het vanavond over 4 sleutels gehad waarmee jullie de deur naar die zegeningen kunnen opendoen. Je kunt en moet anderen dienen. Je kunt en moet het evangelie verkondigen. Je kunt en moet een heiland op de berg Sion zijn door tempelwerk en familiehistorisch onderzoek. En je kunt en moet je uiterste best doen om je voor te bereiden op je toekomstige rollen en taken. De 4 activiteiten die je hebt beschreven zullen je leven lang bijdragen aan je geloof en geluk. Ze zijn tekens van discipelschap waardoor je toekomstig huwelijk en gezin worden versterkt en de geest bij je zal zijn. Als je alleen met je vrienden in je korums, in de ZHV en op het instituut aan deze activiteiten deelneemt, zul je sociale contacten onderhouden en vriendschappen sluiten, waardoor je op het rechte pad blijft en met de juiste mensen de juiste dingen doet. Dan zul je mensen ontmoeten die wellicht een toekomstige partner kunnen zijn. Ik getuig dat deze kerk wordt geleid door apostelen en profeten, die in de hele wereld de zaken van de Heer behartigen. Het herstelde evangelie van Jezus Christus is waar. Omdat het waar is, hangt er veel van jullie af, het opkomende geslacht. Als liefdevolle tante hoop ik dat jullie net als Abraham rechtschapen zullen zijn, dat jullie naar de zegeningen van de vaderen zullen streven, door heilige verbonden te sluiten en een eeuwig gezin te stichten, waardoor je meer kennis, geluk, vrede en rust zult ontvangen. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Top, a banner is unfurled, the nations now look up in
Our dear Father in heaven,
we are geliefde Vader in de hemel. We zijn zo dankbaar om hier vanavond bijeen te zijn. Hier en over de hele wereld. Om de woorden van zuster Beck te horen. We zijn zo dankbaar voor haar liefde. We zijn dankbaar voor de geest die we hier hebben gevoeld. Wilt u ons helpen om dat gevoel met ons mee te nemen in ons leven? Wilt u ons helpen om de dingen te doen die uw geest uitnodigt in ons leven? En dat we manieren zullen vinden om u en anderen te dienen. Wilt u ons helpen om te herinneren wat ons is geleerd? En het evangelie en onze getuigenissen te delen, zodat we anderen kunnen helpen om de vreugde te helpen die wij hebben. En deze dingen zeggen we in naam van Jezus Christus. Amen.
This is the Dutch language channel for The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.